Vanmorgen willen we gaan stilstaan bij Romeinen 8 en wel bij vers 17 tot en met vers 21 met ons thema het erfgenaam zijn van God en het mede-erfgenaam zijn van Christus. En willen met elkaar onderzoeken wat de verschillen daartussen zijn en wat de consequenties zijn, wat er allemaal aan verbonden is. We gaan dat eerst maar lezen, Romeinen 8, vers 17 tot en met vers 21. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Ja, maar eerst tot zover. Nou, de afgelopen keer hebben we gezien wat er allemaal vastzit aan die adoptie die hier in Romeinen 8 door de apostel Paulus wordt behandeld. De adoptie tot het zoonschap. En we hebben gezien dat die adoptie, het stellen als zoon, dat dat ook in feite zeggen wil als je als zoon van God, als kind van God wordt aangenomen, dat je daarom ook erfrecht bezit. En we zijn nog eens wat dieper de afgelopen keer ingegaan op dat erven en op dat geadopteerd worden. En we hebben ook gezien dat het een als je dat ook vergelijkt met hoe het in die dagen toeging, die adoptie, dat het voor de Romeinen, aan wie de Romeinenbrief is geschreven, de gemeente in Rome, natuurlijk geweldig was om opeens te horen in dat 16e vers, dat de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest, getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. We hebben gezien dat er ook een van de 7 getuigen die bij de adoptie aanwezig was, later moest getuigen dat je werkelijk een zoon als zoon was aangenomen door iemand en dat je nu met recht als ware aanspraak deed op het erfdeel. En zo'n getuige, een van de 7 getuigen, moest voor de rechtbank getuigen dat hij bij die adoptie aanwezig was geweest en dat je waarlijk geadopteerd was als een rechte voor rechte zoon en dat je recht had nu op het erfdeel. En daarom, ja, ik denk dat, dat ze de kippenvel van kregen toen deze Romeinen dit voorbeeld van de apostel Paulus zo begrepen en hoorden dat notabene de Heilige Geest als getuige optreedt voor de hemelse rechtbank en getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn, dat we aangenomen kinderen zijn. Dat we de adoptie hebben, de aanneming tot het zoonschap. En dat heeft verstrekkende gevolgen. Want, zegt vers 17, zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Dat zit eraan vast. En dat erfgenaam zijn, dat werkt dan de apostel Paulus hier verder uit en hij laat zien dat het in 2 delen uiteenvalt. Namelijk, dan zijn wij ook erfgenamen. En wat betekent dat? Dan zijn wij, punt 1, erfgenamen van God. En punt 2, mede-erfgenamen van Christus. En ik wil u vanmorgen laten zien dat een ieder erfgenaam is van God. Zonder meer. Want hij is een kind van zijn vader. Hij erft. Echter. Waarbij het één onvoorwaardelijk is, is het ander juist voorwaardelijk. Want we zullen zien dat aan dat mede-erfgenaam zijn van Christus een indien is verbonden. Je kan alleen een mede-erfgenaam zijn van Christus als wij delen in zijn lijden, dan zullen wij ook delen, staat er, in zijn verheerlijking. Deel je niet in zijn lijden, dan deel je ook niet in zijn verheerlijking. Je mag een mede-erfgenaam zijn van Christus, maar uit de praktijk des levens zal dat moeten blijken. En het voert te ver om vanmorgen te gaan stilstaan dat in de Bijbel er eigenlijk door God 3 zonen zijn geadopteerd, ook het maximale aantal wat voor de Romeinse wet een vader als ware aan zonen mocht adopteren, daar zat een maximaal vast, dat mochten er niet meer zijn dan 3. En God die heeft in feite tot op heden is die bezig met het adopteren van 3 zonen. De gemeente van Israël wordt als zoon geadopteerd en dat kan je opzoeken. En dat woord adoptie wordt ook voor Israël gebruikt. Zij hebben de aanneming tot zonen. Verder de gemeente van eerstgeborenen. De gemeente die al is vanaf Adam af. Die hele gemeente van eerstgeborenen is uitgedrukt door heel het Oude Testament. En die hier ook tegenkomen in het Nieuwe Testament. Waar de bediening van de apostel Paulus met nadruk ook aansluiting vindt. Ook die gemeente is als zoon geadopteerd. En dan gaat het hierover in Romeinen 8. En we vinden nog een zoon die geadopteerd wordt. Namelijk de gemeente die zijn lichaam is. 3 zonen worden geadopteerd. En God is tot op heden, de wereld merkt daar niets van, in feite bezig om in feite 3 zonen te adopteren. En straks als hij wederkomt, die 3 zonen worden geopenbaard. Want dan gaat het ook hier over, in vers 18, of vers 19, want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar wonen der zonen Gods. Natuurlijk wordt hier met die tekst bedoeld, met nadruk die zonen Gods, waar het hier in Romeinen 8 over gaat. Maar het openbaar worden der zonen Gods betekent niet alleen deze gemeente van eerstelingen, deze gemeente van eerstgeborenen met een hemelse roeping, die openbaar zullen worden als Jezus Christus wederkomt. Maar dan zal ook openbaar worden de gemeente van Israël en de gemeente van het ene lichaam. Alle 3 zullen openbaar worden. Alle 3 zullen delen in hun erfdeel. En in het erfdeel van de schepping wat hun toekomt, een enorme rol spelen onder de heerschappij van Christus. De gemeente van Israël op aarde, onder de volkeren, de gemeente van eerstgeborenen in de hemel, onder de engelen, en de gemeente van het ene lichaam in het overhemelse, in de hemel der hemelen, ten opzichte van krachten, machten en heerschappijen. Allemaal in feite, om heel die schepping, als ware terug te voeren, in gemeenschap met God. Waardoor uiteindelijk, nadat die hele periode van het koninkrijk der hemelen voorbij is gegaan, na 1000 jaar, er een nieuwe schepping kan komen. Niet alleen een nieuwe schepping kan komen op aarde, maar ook een nieuwe schepping kan komen in de hemel en in de hemel der hemelen. Zodat heel Gods schepping een nieuwe schepping is. En het oude werkelijk voorbij gegaan is en het nieuwe is gekomen. En het is met nadruk dat de verlosten, al de verlosten, de gemeente van Israël, de gemeente van eerstgeborenen en de gemeente van het ene lichaam, ieder op zijn niveau, in zijn sfeer van zegen, in zijn erfdeel, of het nou de aarde, de hemel of de hemel der hemelen is, als ware actief, samen met Christus, de koning der koningen, de heren, zal bewerken dat die verlossing en die verzoening voor de ganse kosmos ook bekend zal worden gemaakt, waardoor engelen die nu al begierig zijn om een blik daarin te slaan, ook daarvan zullen horen. Ja. Dat heeft enorme consequenties. En als je het zo gaat bezien, dan ontdek je eigenlijk alleen maar tot op de dag van vandaag, dat God alleen nog maar bezig is om uit deze wereld die zonen te verkiezen. Niks meer en niks minder. En de wereld merkt er tot op heden, eigenlijk zou je kunnen zeggen aan de buitenkant, niets van. Die wacht, die schepping, staat hier, die wacht met rijkhalzend verlangen op het openbaar worden der zonen Gods.
Want die schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Die is dienstbaar aan de vergankelijkheid. En die vergankelijkheid houdt op het moment dat Jezus Christus wederkomt.
Ja. Dan zal flinken. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Dat moeten we niet vergeten. Een geweldige openbaring vindt dan plaats. En dat vindt eigenlijk allemaal plaats die openbaar worden van de Zonen Gods. Tezamen het openbaar worden van wie Jezus Christus is.
Het gaat hier in Romeinen 8, in dit gedeelte, dus over hoop. Het hopen van de schepping. Het hopen van deze kinderen God die hier beschreven worden. Die zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam, want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Staat er in Romeinen 8. Hoop. Efeze openbaart onze hoop. De hoop onze roeping. In Filippenzen, daar wordt ons ook geopenbaard wat de prijs is van die hoge roeping. Hoop. En daarnaast beloning. Hoop is verbonden met genade. De prijs is verbonden met beloning. De hoop, als we maar bij onszelf blijven, onze hoop is de onze. Waarom? En dat is ook een zekere hoop. Omdat wij in Christus zijn. En ook hier in Romeinen 8 wordt die hoop die hier geldt, wordt onder woorden gebracht dat de apostel Paulus zegt, ik ben er zeker van. Echter de prijs zal pas de onze worden. Als wij delen in zijn lijden, dan zullen wij ook delen in zijn verheerlijking. Er is verschil tussen de hoop en de prijs. En daar volgt uit dat een erfgenaam van God noodzakelijkerwijs niet meteen een mede-erfgenaam is van Jezus Christus. Het is aan hem die overwint. Voor wie die belofte hier geldt. Namelijk dat hij zitten zal op de troon van Jezus Christus. Zoek dat maar eens op in Openbaringen 3 bij. Bijvoorbeeld, Openbaringen 3. En daar bevinden wij ons niet bij de prijs die geldt voor de gemeente van het ene lichaam die wij mogen vormen. Als dat zo zou zijn in Openbaringen 2 en 3, dat die 7 gemeenten van Klein-Azië hier zouden gaan over ons, ja, dan zou dat vergaande consequenties hebben. Maar daar gaat het hier niet over, maar hier staat wel in Openbaringen 3 vers 21, wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Wie overwint. Waar het in Openbaringen 2 en 3 over gaat, exact, dat laten we rusten, laten we even buiten beschouwing. Maar het gaat er maar om dat ook daar staat wie overwint. De prijs is voor de overwinnaars. Zo eindigt ook de apostel Paulus hier in Romeinen 8, hè, in vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Maar het is voor de overwinnaars. Dat mede erfgenaam zijn van Christus. En dat werkt hij hier ook uit in Romeinen 8. Je kan erfgenaam van God zijn. Zonder meer. En dat is een absolute zekerheid. Maar is geen zekerheid dat je zal delen in Christus verheerlijking. Daar is
dat indien mee verbonden. Als wij gaan naar onszelf in de gemeente van het ene lichaam in 2 Timotheus 2, dan zullen we ontdekken dat dat indien ook voor ons geldt. 2 Timotheus 2. Vers 11, waar staat: het woord is betrouwbaar. Immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Dat is de consequentie van het erfgenaam zijn van God. Dat is de consequentie van onze hoop. En die hoop, die is vast en zeker. Daar zal nooit aan worden getornd. Indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Echter. En nou komt het indien van het mede-erfgenaam zijn van Christus. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal ook hij ons verloochenen, indien wij ontrouw zijn. En dat laatste moeten we nooit vergeten. Dat kan worden gewonnen, of kan worden verloren. Het eerste van vers 11 niet. Dat is de vaste hoop in Christus. En dat kan nooit van ons worden genomen. Maar daarom staat er ook in vers 13. Hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Die hoop is vast en zeker. Maar als wij ontrouw zijn, ongelovig zijn, niet volharden in het geloof, niet overwinnen in het geloof, en hem verloochenen, dan zal hij ook ons verloochenen. En dan geldt dat hele mede-erfgenaam zijn van Christus niet, omdat wij geweigerd hebben te delen in zijn lijden, dan zullen wij ook niet delen in zijn verheerlijking. En meestal is dat een boodschap die de gelovigen niet aanstaat. Men heeft dan gehoord van die roeping, die bovenhemelse roeping, die in Efeze aan ons wordt geopenbaard, en in Colossense enzovoort. Men heeft gehoord van de gemeente van het ene lichaam, en al die bovenhemelse zegeningen in Christus daaraan verbonden. Maar als je dan laat zien dat de consequentie van die roeping is het waardig wandelen, en dan aan dat waardige wandelen wel het nodige verbonden is, want als je hem niet waardig wandelt, ja, zichzelf verloochenen kan hij niet. Maar als wij ontrouw zijn, ja, dan zal hij ook ons verloochenen. Wij zullen dan leven. Zonder meer. Als wij gestorven zijn, dan zullen we met hem leven. Wij zijn erfgenaam van God. En bij die verlossing waar we deel aan hebben, dat is vast en zeker. Echter, dat wij delen in zijn verheerlijking, ja, dat is een heel andere zaak. En daarom zijn deze zaken best wel belangrijk. Het onderwijs hier in Romeinen verandert ook, en dat is voor elke zoon die geadopteerd is hoor, dat geldt voor een Israël, voor een gemeente van Israël, net zo als voor de gemeente van eerstgeborenen, als voor de gemeente van het ene lichaam. Voor elke geadopteerde zoon gaat dit op. Het onderwijs is niet meer dat wij hier in Christus zijn, het gaat hier niet meer over in Christus, het gaat hier over met Christus. En dat is heel wat anders. We komen hier steeds tegen in die teksten het voorzetsel sun. Wat betekent met of mede. Nou, dat woordje mede, daar struikel je hier eigenlijk steeds over, hè? Het begon al in vers 16. Daar is het mede niet vertaald, maar die geest getuigt met onze geest. En daarbij het woord getuige heb ik gezegd, dat is een heel apart woord, dat is namelijk sum martureo. En dat begint met een voorzetsel sun, dat betekent mede. Die getuigt, die geest getuigt met onze geest mede. Het is een medegetuigen van de Heilige Geest. En ook in de tekst die daarna volgt, hè, gaat het over het mede-erfgenaam zijn van Christus.
En ook, dat is helaas niet zo vertaald, maar indien wij delen in zijn lijden, eigenlijk staat er indien wij mede met Christus lijden. Medelijden. Samen lijden. Met Christus lijden. Zo staat er ook, is dat ook om, en dan komt het woord sun weer terug. Namelijk niet het sun pascho, het medelijden, maar het sun doxa zomai. Het mede verheerlijk worden met Christus. Ook weer het woordje mede. Het is niet meer in Christus, het gaat nu om met Christus. En dat mede kom je nog tegen in vers 22. Deel maar, lees maar mee. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht. Er staat daar medezucht. En mede in baantensnood is. Ja. Niet alleen wij zuchten. De schepping zucht ook. Zucht mede. Ja, wij leven in die schepping. We zijn aan die schepping verbonden. En heel die schepping is in baantensnood. Evenals wij die de verwachting hebben. Met rijkhalsend verlangen wacht die schepping op het openbaar worden van de zonen Gods en hoopt verlost te worden van die vruchteloosheid, van die vergankelijkheid, waaraan ze slaaf dienstbaar is geworden. Het gebruik van die woorden hier in Romeinen 8 van erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus, ja, dat vinden we ook nog terug. In bijvoorbeeld in Colossense, waar het over ons geschreven staat. Colossense 1 bijvoorbeeld. Colossense 1, vers 12. Waar je ook vindt. Colossense 1, vers 12. En ik lees maar in vers 11. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld. Je moet volharden. Je moet geduld oefenen. En dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft, en dan komt hier dat erfdeel, voor het erfdeel der heiligen in het licht. Ja, dit betreft hier het erfgenaam zijn van God, dat je verlost bent. En dat je toe bent bereid voor het erfdeel der heiligen in het licht. Vers 13. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Nou, die vergeving der zonden. Het kind van God worden zit vast. Namelijk het erfgenaam zijn, het erfgenaam zijn van God. Het erfdeel der heiligen in het licht. Echter Colossense 3 gaat over het mede-erfgenaam zijn van Christus. Colossense 3 vers 24. Colossense 3 vers 24. Waar staat, gij weet toch, dat gij van de Heere tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als Heer. Ja. Er is vergelding. Oftewel, er is loon. Gij dient Christus als Heer. En dan staat er iets ook weer zo achter, net als in Timotheus. Want je moet doorlezen, want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terug ontvangen en er is geen aanzien des persoons. Laten wij ons als leden van de gemeente, van het ene lichaam, ons nou niet gaan verbeelden dat er bij ons opeens wel aanzien des persoons is. Nee, er is geen aanzien des persoons. En net zo goed een Israëliet, een gelovig Israëliet, mag delen in de hopen Israëls. En zal zijn daar in dat land van Israël. En in de zegeningen van dat land
van het koninkrijk dat Christus zal oprichten hier op aarde. Ja, is het nog niet gezegd wat zijn positie zal zijn. Dat is dat hij beoordeeld wordt door God en dat hij loon ontvangt. En wie onrecht doet, dan zal zijn onrecht terug ontvangen. En geldt dat voor ons ook? Ja, dat geldt voor ons ook. Want het staat hier. We moeten beseffen dat in het leven het mede-erfgenaam zijn van Christus met zich meebrengt dat de Heer kijkt of wij bereid zijn om te delen in zijn lijden. En helaas moeten we constateren, onder het volk van Israël is dat eigenlijk altijd maar een handjevol, een gelovig overblijfsel. En onder de gemeente van Eerst Geboren is dat net zo. En onder de gemeente van het lichaam van Christus is dat ook net zo hoor. Dat lijden van Christus, want dat lijden hier wordt dan mooi ingevuld door ons. En dan gaan wij, indien wij delen in het lijden, dat maken we ervan, hè? Is dat ook om te delen in de verheerlijking. Maar dat staat er niet, het is delen in zijn lijden. Het gaat om het verbonden zijn aan Christus. En wat is dat lijden? Nou, dat lijden, dat vind je hier in de evangelie en het Nieuwe Testament uitgebreid terug. Dat lijden is dat Jezus Christus verworpen werd en genageld werd aan een kruis. Dat is dat lijden. Dat lijden maakt de apostel Paulus mee. Dat hij verworpen werd. En dat hij ook eigenlijk door de christenheid genageld werd aan een kruis. Dat is in Johannes de doper enzovoort. Dat zijn al die oud-testamentische geloofshelden. Stuk voor stuk. Allemaal verworpen. Door de massa. Allemaal niet erkend wat ze in feite en de positie die God hun gaf. En in feite het verworpen worden. Het aan de kant geworpen worden. En dan zelfs het vervolgd worden. Om er bij Paulus te blijven. Het gestenigd worden. De stokslagen te krijgen. Met de vinger nagewezen te worden. Beschimpt te worden. Zwart gemaakt te worden. Dat is het lijden van Christus. Of het staan in het geloof. Of het terugdeinzen. Of het voor de waarheid uitkomen. En geen blad voor de mond nemen. Maar de gezonde woorden blijven prediken. Of zeggen, nou, daar zitten zoveel consequenties aan vast. Ik doe een beetje water bij de wijn hoor. Want dat is me allemaal veel te veel. Het gaat om geloofsdaden. Die wij verrichten. Het gaat om die prediking. Het gaat om de goede strijd des geloofs. Dat Paulus zegt aan het eind, ik heb het geloof behouden, ik heb de goede strijd gestreden. En daar gaat het om, dat is het lijden van Christus. En het is juist genade, zoek dat maar eens op in Filippenzen 1, genade om in die strijd betrokken te zijn en daarin te mogen delen. Filippenzen 1, vers 29, of laten we maar vers 27 erbij lezen, waar het gaat over de volharding, staat er bij mij boven in de gezindheid van Christus. En dat is dat lijden. Volharden. Volhouden. Hè? In die gezindheid, in dat gevoelen van Christus. Vers 27, alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom. En u zie, het zij ik aanwezig blijf, zegt Paulus, ik van u mogen horen, dat gij vaststaat in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf, doch van uw behoud, en dat van Gods wegen. Want aan u is de genade verleend voor Christus niet alleen in hem te geloven en een erfgenaam van God te zijn en een kind van God te zijn, maar ook voor hem te lijden in diezelfde strijd die gij eens van mij gezien hebt en nu van mij hoort. Dat is die genade. En is genade om te mogen delen in zijn lijden. Dat is dit lijden. Wat die Filippenzen hier gewoon meemaakten. En Paulus roept ze op. Laat je nou niet door de tegenstanders beangstigen. En als je maar denkt, nou, ik ga maar uit de weg. Nou, ik hou mijn mond maar. Nou, ik zal toch die boodschap van God. Ja, dat geloof aan het evangelie. Daar zal ik maar niet voor mee bestrijden. Dat die één van ziel en één van geest. Die gezindheid van Christus. Ondanks die tegenstand. Je niet laat beangstigen. Maar dat je waardig het evangelie wandelt. Waardig Christus voor je roeping vastmaakt en bevestigt. Dat je blijft staan in het geloof dat je volhardt. En dat je dus die genade die je verleend wordt. Dat je niet alleen in hem gelooft. Maar dat je ook voor hem leidt. In diezelfde strijd die Paulus meemaakte. Je ziet hier dus dat die parallellen er steeds zijn. Hier in Romeinen 8, met Colossense, met Timotheus, hè, met Filippenzen. En dat het er steeds om gaat. Wat wij als gelovigen, daar kijkt de Heer naar. Wie wij nu in de praktijk van ons leven, van alle dag, wie wij nou eigenlijk zijn. En dat blijkt uit de praktijk. Oh, we mogen de kennis nemen van het woord van God. Dat mogen we tot ons nemen. En we mogen horen van die hoge roeping. Maar dan gaan we waardig wandelen. Gaan we daar waardig in staan. En laten wij ons niet meer van de wijs brengen. Komen we voor die waarheid uit. En scheiden we ons dan af in vredesnaam. Omdat de ander zich van ons afscheidt. Ja, daar gaat het om. Ja, hier wordt dus benadrukt hier in Romeinen 8 vanaf vers 17, want hij neemt dan die sprong naar dat lijden en naar dat overwinnaar zijn en wat er allemaal aan vastzit. Benadrukt apostel Paulus hier de heerlijkheid. Hij laat ons zien dat het tegenwoordige lijden en die toekomstige heerlijkheid in geen verhouding staan. Dat lijden om Christus wil. Dat ebt helemaal weg. Als je dat weegt niet op. Hè, tegen die heerlijkheid. Die daarover. Die over ons geopenbaard zal worden. We mogen wel eens een parallel trekken naar het Oude Testament. Om het nog beter te vatten. Indien wij delen in zijn verwerping. Weet u. Bijvoorbeeld, wie een geweldig type van Christus was, dat was David, dat weet u wel. Een type van Christus. En werd hij verworpen? Ja. Dat werd hij. Maar je ziet in Davids leven, dat er mensen waren, die verkozen om te delen in Davids lijden. In Davids verworpen worden. En die later ook deelden in zijn heerlijkheid. Toen David later, nadat hij moest vluchten en vluchten voor zijn leven. En toen kwam er eigenlijk naar de mens gesproken. Zo moet ik eigenlijk zeggen, hè. Sorry dat ik het zeg, maar het leek wel een zootje ongeregeld. Sorry hoor, die achter hem aankwam. Dat je denkt, nou mensen, wat zijn dat voor. Die verzamelden zich om David heen. En dan denk je, tjonge, wat moet daar dan van terechtkomen? Schorremorrie, zou je eens zeggen, als je ze allemaal zo ziet. En toch David noemt deze mannen zijn helden. Het zijn zijn helden. Dat moeten we niet vergeten. En uiteindelijk, als David op de troon uiteindelijk komt, na vele jaren, dan delen zij, stuk voor stuk, ze worden met namen in de Bijbel genoemd, dan delen zij in zijn verheerlijking. Ze krijgen allemaal erfdeel. Ze worden allemaal aangesteld. Voor dit, voor dat, voor zus en zo. Ze krijgen een baan, dat wil je niet weten. En zo is het onder Israël. Als geadopteerde zoon. Zo is het onder die gemeente van eerst geboren. En zo is het onder ons ook. En als je naar de gemeente, het lichaam van Christus. Nou, nog eens kijk naar die 2000 jaar. Broeders en zusters, kijk er nou eens naar. Dan zou je toch van de mens uit zeggen, wat een zootje ongeregeld. Wat zijn dat voor mensen? In plaats dat ze in harmonie allemaal met elkaar... Jongen, jongens, ze komen al alle hoeken en gaten. Er is geen touw aan die gemeente van het lichaam van Christus vast te knopen. Het loopt door allerlei lagen van de bevolking heen. Het is werkelijk dat je denkt, jongen, wat is dit? En toch zegt God in zijn woord, het zijn de helden. Het is bij de geloofsheldenbereiding. En dat moeten we niet vergeten. Zo heeft de gemeente van eerstgeborenen een geloofshelderij. Waar vind je die? In het Nieuwe Testament. In Hebreeën 11. Een geloofshelderij. Vanaf Adam af. En dan worden ze genoemd. Stuk voor stuk voor stuk voor stuk. Nou, ze hebben allemaal nodig op een kerfstok. Zijn dat de helden dan? Ja, dat zijn de helden. Waarom? Ze hebben volhard in het geloof. Als je gaat naar die helden van David. Bijvoorbeeld in 2 Samuel 23. Daar vind je namelijk ze met namen genoemd. En dan kan je zien hoe belangrijk voor God in feite deze geloofshelden zijn. Die mede-erfgenaam zijn. In dit geval dan van David. Wees Samuel 23 en dat vind je vanaf vers 8. En hij staat erboven, Davids helden. En het hele hoofdstuk gaat over die helden. Nou, je kan nog over al die heldendaden van deze mensen, kan je in heel die boeken, Samuel, Koning en Kronieken, nog veel meer lezen. Maar hier wordt er dus, ze worden stuk voor stuk met namen genoemd. En dan begint in vers 8. Dit zijn de namen van de helden van David. Een inwoner van Sebet. Der Tachkemonieten. De aanvoerder der hoofdlieden. Namelijk Adino. De Esniet. Zwaaide zijn speer over 800 die in één keer verslagen waren. En na hen kwam Elazer. De zoon van Dodo. De zoon van een Agogiet. Hij behoorde tot de 3 helden. Hij was bij David. Toen zij de Filistijnen pakten, die zich daar ten strijde verzameld hadden, terwijl de mannen van Israël weggetrokken waren. Als je het helemaal gaat lezen, dan ontdek je dit hele hoofdstuk, dat totaal, buiten de 400 helden die elders worden genoemd, hier worden genoemd 30 helden, en dat er weer binnen die 30 helden er nog eens 3 helden zijn, die als het ware boven de rest helemaal uitsteken. 3 helden waar wij eigenlijk, die wij helemaal niet kennen. Zo, namelijk Adino en Elazar. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Maar in Gods woord staat er vermeld dat deze tot de eerste 3 worden gerekend. De belangrijkste 3. Vers 9. Hij behoort tot de 3 helden. In vers 13 krijg je ook dat verhaal. Eens daalden 3 van de 30 aanvoerders af en kwamen tot David tegen de oogsttijd bij de grot van Adullam. Terwijl de scharen Filistijnen geleverd waren in de vlakte van Refaim. David bevond zich toen in de vesting en een wachtpost van Filistijnen lag toen in Bethlehem. En er kwam een verlangen bij David op. En hij zeide, o, dat iemand mij water te drinken gaf uit de put van Bethlehem, die bij de poort is. Toen braken die 3 helden door het leger der Filistijnen heen, schepten water uit de put van Bethlehem, die bij de poort is, namen het mee en brachten het naar David. Maar deze wilde het niet drinken, doch plende het voor de Heere en zeide, het zij verre van mij, Heere, dat ik dit doen zou. Is dit niet het bloed van de mannen die met gevaar van hun leven gegaan zijn? En hij wilde het niet drinken. Dit hebben de 3 helden gedaan. Het zijn allemaal heldendaden. Die deze helden van David hebben verricht. Ieder voor zich. En hier worden ze alle 30 worden ze genoemd. Vers 23, om maar over die 30 is, naar die 30 te kijken, vers 23. Onder de 30 was hij geëerd. Ja, er wordt hier gesproken over Benaja. Onder de 30 was Benaja geëerd, maar tot de eerste 3 reikte hij niet. En David gaf hem, Benaja, het bevel over zijn lijfwacht. Tot die eerste 3 reikte hij niet. De 1 reikt verder in het mede erfgenaam zijn van Christus dan de ander. De 1 wordt op grond van zijn geopenbaard geloof en vertrouwen in Christus en volharding meer genade verleend. En hij mag meer delen in zijn lijden en daardoor ook nog meer delen in zijn verheerlijking. De ene ster zal in heerlijkheid verschillen van de ander. En dat ligt aan Christus vast. Dat ligt aan zijn lijden vast. Dat ligt aan ons geloof vast, aan ons volharden. Want deze mensen hebben volhard. En weken niet van Davids zijde. Oh ja, toen David koning werd en in Jeruzalem op de troon zat. Ja, toen heeft heel het Joodse volk daarvan geprofiteerd. Eerst David en toen ook de benen zijn zoon Salomo. Nou, toen was het helemaal geweldig. En iedere Israëliet die heeft daarvan dat koningschap van David en Salomo enorm genoten. Van de vrede die het voortbracht en de vooruitgang. Geweldig, wat een zegen was dat niet voor het volk van Israël. De gouden eeuw van Israël. Maar er waren er maar 30. En binnen die 30 nog eens 3 die uitmuntend hebben gedeeld in Davids verheerlijking. Daarom, we mogen allemaal door de verlossing erfgenaam zijn van God. En de verlossing van ons lichaam verwachten. Indien wij gestorven zijn, zullen wij ook leven. Dat is onvoorwaardelijk. Zit dat vast aan de verlossing die in Christus Jezus is. Maar het met Christus delen in zijn verheerlijking, dat zit vast aan of wij volharden in het geloof. Ieder op je eigen plekje. En het ligt dan van Gods wegen ook als hij naar ons kijkt en ons toetst en beproeft of we waardig wandelen. Of hij ons meer genade verleent dat wij in Christus lijden mogen delen. Ja, dat is ook zo als je gaat kijken naar die geloofshelderij. Want als je natuurlijk over de geloofshelderij spreekt van het Oude Testament, moet je dat ook doen over de geloofshelderij van het Nieuwe Testament. In Hebreeën 11, waar je geconfronteerd wordt met die gemeente die is vanaf Adam af. Het hoofdstuk waarboven staat door de NBG'ers geloofsgetuigen, maar het is de geloofsgetuigen, de geloofsheldenrij van Hebreeën 11. Die begint bij Abel en die dan zo doorgaat. Je ziet, het is niet hier de gemeente van Israël of de gemeente van het ene lichaam, maar hier de gemeente van eerstgeborenen. Maar goed, die komen later in Hebreeën 12 uitvoerig aan het woord. Maar hier vind je al die helden die door het geloof geloofsdaden hebben verricht. En als je gaat naar vers 9, dan lees je daar, door het geloof heeft hij, en dat is Abraham, vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob. En dan krijg je weer datzelfde woord, die we ook in Romeinen 8 tegenkomen, die mede erfgenamen waren van diezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester was. Je ziet hier in deze tekst, Abraham was geroepen, waar? Uit Ur der Chaldeeën. Wat was hem beloofd? Hij was beloofd een land. Het beloofde land. En ontving hij dat beloofde land? Ja. Hij hoefde er alleen maar heen te trekken. Daar heeft hij heel wat jaren over gedaan. Maar uiteindelijk kwam hij
in dat land der belofte. Zat daar een voorwaarde aan verbonden, zoals Abraham, als je niet genoeg gelooft, of als je niet volhard in je geloof, of als je dit of dat, dan zul je dat land der belofte niet krijgen. Nee, het was onvoorwaardelijk. En Abraham, Isaac en Jacob, die woonden in het land der belofte. Maar toch, ondanks dat ze in dat land der belofte, die hoop was in hun leven al aan hen verwezenlijkt, ondanks dat ze daar in Kanaan woonden, woonden ze daar toch in tenten. Waarom? Omdat ze mede-erfgenamen waren van diezelfde belofte. Want Abraham, hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. En nou moet u eens daarover nadenken. En erover eens nadenken of ooit in Genesis, waar uitgebreid over het hele leven van Abraham, Isaac en Jacob geschreven is, of daar met één zin ooit ontkenbaar wordt gemaakt van dat mede-erfgenaam zijn van Christus. Of zij die stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is, het hemelse Jeruzalem, of een Abraham die verwachtte. Staat dat in Genesis? Kan je dat vinden? Dat een Abraham en Isaac en Jacob die stad verwachten, waarvan God de bouwmeester is, en dat ze daarom woonden in tenten. Nou, je kan heel Genesis doorlezen, maar dat vind je er niet. Nergens in heel het Oude Testament wordt ons verteld dat deze gelovigen eigenlijk verder keken. Dat vertelt ons Hebreeën. Dat vertelt ons het Nieuwe Testament. En openbaart opeens dat zij, buiten dat ze erfgenamen waren van God, en hun hoop aan hen werd verwezenlijkt, zij mede-erfgenamen waren en daardoor uitkeken nog veel verder naar een hemelse stad, naar het hemelse Jeruzalem dat komen zal. En daardoor deden ze geloofsdaden, daardoor volharden zij in het geloof. Daardoor gingen ze bepaalde wegen, daarom deden ze bepaalde dingen in hun leven niet en bepaalde dingen in hun leven wel. Daarom weigerde een Abraham en Isaac en een Jacob om een gewoon stenen huis te bouwen. Daarom woonde hij in een tent. Daarom zei hij tegen ze, ik ben een pelgrim. En hoe kijken wij naar onszelf in de dag van vandaag? Zien wij ons als, net als Abraham, Isaac en Jacob, als pelgrims? Verwachten wij gezegend te worden in de hemelse gewesten en samen met Christus te zitten in zijn troon en daar te heersen? Zijn wij dan bereid om te delen in zijn lijden? Want dat zit eraan vast. Ja, dat vraagt geloof dat overwint. Dat vraagt geloof dat volhardt. Zo'n geloof, ja, wordt vergolden. Zo'n geloof, daarop antwoordt God met beloning. En over dat beloond worden gaat ook Romeinen 8. Ja. Het gaat juist om dat je op die geestelijke dingen ziet en dat je niet als een Esau je eerste geboorterecht zomaar verkoopt, hè, voor een bordje linzensoep. En dat je dat allemaal, je geestelijke waardigheid, hè, zomaar te grabbel gooit. Maar dat je de ernst en de waarde ervan gaat inzien, waardoor je ook anders gaat staan hier in het leven, hier en nu. Als je gaat naar, laten we maar teruggaan naar Romeinen 8. En dan zullen we dat gedeelte eens doorlezen, nu we het onderscheid een beetje zien, tussen het erfgenaam zijn van God en het mede-erfgenaam zijn van Christus.
dan zien we dus dat dat mede-erfgenaam zijn van Christus dat voorwaardelijk is. Immers, vers 17, daar beginnen we. Indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daarom onderworpen heeft. In hoge echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de geest als eerste gaaf ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Ja. Paulus laat hier dus zien dat dit lijden in geen vergelijking staat met de heerlijkheid die wacht. Dat lijden samen met Christus, verbonden met Christus, in het heden, valt gewoon in het niet. Als je ziet op welke heerlijkheid Christus wacht en op welke heerlijkheid je in zijn heerlijkheid mag delen. Het weegt niet op. De beloning is ongekend veel groter. En daarop mogen wij vertrouwen. En dat zegt hij ook als een stimulans. Om ons te bemoedigen. Dat wij dat lijden, dat wij dat makkelijker kunnen dragen. Ja. Dan gaat hij verder in vers 24. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? En die we echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. Evenzo komt de geest, onze zwakheid, te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heilige pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. En die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Je ziet hier dat in dat lijden. In dat medelijden met Christus. Christus een geweldige voorziening heeft gegeven. Namelijk in de vorm van de persoon van de Heilige Geest. Die ons ondersteunt in dat zuchten. In dat lijden. Om Christus wil. En die door de gemeenschap des geestes als ware ons doet volharden in het geloof. Christus heeft dus zijn voorzorgsmaatregelen genomen. En die geest die spreekt met onuitsprekelijke verzuchtingen. En die doorzoekt onze harten. En die wekt ons op. En die laat zien dat God alle dingen. En dat is moeilijk vaak om in de praktijk te begrijpen. Alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. En die naar zijn plan, naar zijn voornemen geroepen zijn. En die hun roeping volgen. En waardig hun roeping wandelen. Dat staat in vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft. Heeft hij ook tevoren bestemd. Tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft. Deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft. Deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Ja, dat is een absolute zekerheid, namelijk die heerlijkheid die hier wacht. Die heerlijkheid waarvan hier geschreven wordt, dat is een vast onderdeel van Gods voornemen, van Gods plan. En Gods plan
Gods plannen falen niet. En ook Gods voornemen faalt niet. En je mag er zeker van zijn dat die heerlijkheid waarin Gods woord overgesproken wordt, dat die heerlijkheid absoluut komt. En dan staat in vers 31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkoren God beschuldigen? God is er die rechtvaardigt. Wie zal oordelen? Christus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
Ja.
Als God dus zo duidelijk voor ons is, dat hij zelfs zijn eigen zoon voor ons niet heeft gespaard, zou hij ons dan niet ook al die dingen schenken? Erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus? Er wacht ons geen veroordeling. Er wacht ons geen scheiding. Er wacht ons alleen maar die heerlijkheid en de genade die ons verleend wordt om, als wij delen in zijn lijden, wij ook beloond zullen worden en zullen delen in zijn verheerlijking. Vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En we mogen misschien door diepe dalen in dit leven gaan. En we mogen menigmaal om het evangelie lijden. Maar midden daarin mogen we blijven staan als een overwinnaar. Een overwinnaar in het geloof. En volharden. En wetende dat we door hem meer dan overwinnaars zijn. Omdat hij ons lief heeft. Omdat hij ons kracht geeft. Juist op die moeilijke momenten. En dan eindigt Paulus, zou kunnen zeggen, in een soort apotheose in vers 38, waar staat: want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Hier eindigt Paulus waarmee hij begon in vers 18. Vers 18 begint met: want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Ik ben er zeker van. En zo eindigt hij ook in vers 38. Want ik ben verzekerd. Ik ben er zeker van dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods dat er is in Christus Jezus onze Heer. Ja, als wij zien op de moeilijkheden, op de problemen, dan zien we vaak, als we het geestelijk gaan beoordelen in ons leven, ja, dat er een geestelijke strijd aan de grondslag van ligt. Dat die dingen in ons leven ons ook niet zomaar overkomen. Dat er een geestelijke strijd gaande is van Efeze 6. En dat alle mogelijke omstandigheden en situaties in ons leven soms worden gebruikt om ons geestelijk uit het evenwicht te brengen. Een menige vurige pijl wordt op ons in feite afgevuurd en treft doel als wij ons laten verleiden om uit die hemelse roeping en uit dat waardige staan dat we daaruit wijken. En voor je het weet, inderdaad, ja, dan treft zo'n pijl doel en doorboort je en geestelijk leid je dan schade. Maar we mogen meer dan overwinnaars zijn, we mogen een held zijn, een geloofsheld zijn. Die staat, die duidelijk maakt voor die geloofsheldenrij van Jezus Christus. En dan mag je meeerven. Dan hoef je niet te struikelen. Dan mag je meer dan overwinnaar zijn. Niet in eigen kracht, maar door hem die ons heeft lief gehad. Dan ga je zien dat het genade is dat je staat. Dat het genade is dat je wandelt. En dat het genade is zelfs dat je voor Christus mag lijden. Dat je
een onderdeeltje mag zijn in dat werk des Heren, wat hij hier op deze aarde doet. En dat heerlijkheid ons wacht. Een heerlijkheid die gewoon niet opweegt tegen dat kleine beetje wat eigenlijk Christus van ons verlangt. Namelijk dat we volharden, volhouden in het geloof. Niet verzagen. Dat we blijven zien, niet op de omstandigheden, maar op de Heren. En dat we ons verblijden, niet in de omstandigheden, maar in de Heren, ten alle tijden. En dat we blijven staan, dat we op die manier geloofsdaden verrichten. Geloofsdaden die God ziet. Niet die mensen zien, maar die God ziet. En dan is dat kostbaar, in zijn oog. Wat is dat nou wat we lazen over die drie helden van David? Die notabene naar Bethlehem gingen. Om een beker water te tappen. Dat bekertje water. Daar zouden wij van zeggen, dat is niks waard. Nee, maar in Gods oog is het alles waard. En zo zijn er vaak in ons leven kleine dingen. Die ons enorme moeite kosten. Om te volharden in het geloof tegen een beter weten in. Wat in Davids oog, in Gods oog, kostbaar is. En dat hij wegzet. En dat, zoals een David het uitplengt voor de Heren. Christus ook het uitplengt voor God de Vader. En als het ware verheugd is om te zien dat de liefde die hij geeft, dat die zo beantwoord wordt door ons. Want die geloofshelden van David, die gingen dat water halen uit liefde voor David. Zo moeten we ook dingen doen, gedrongen door de liefde van Christus. De liefde van Christus drinkt mij, zegt Paulus. En dat brengt die geloofsdaden voort. Amen.